Hallo en welkom bij de 7e aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 6. Ik ben Jan van den Berg. Leuk dat je wel luistert. Tegenover mij zit. Nee, niet tegenover mij.
Schuin tegenover mij.
Links van mij zit Bas Visser.
Hallo. Hey.
Hallo Bas, alles goed?
Jazeker.
Hoe komt het dat je zo links zit van mij?
Nou, tegenover mij zit onze gast vandaag.
Hallo.
Hey.
Dat is Ben van Urk.
Hoi.
Dag, ja. We hebben een paar uitzendingen geleden al gezegd dat we het wel eens leuk zouden vinden om ook een gast uit te nodigen. Dat is bij deze dus het geval. Welkom Ben.
We zijn, ja, dankjewel.
Ik vind het hartstikke leuk dat je bij bent. Mensen vragen zich af wie is Ben. Ik zal even kort wat stellen. Ben is in het dagelijks leven grafisch vormgever.
Ja, ik ben front-end developer.
Front-end developer, oh, dat is helemaal chic hoor.
Een beetje jack of all trades bij de digitale tak van GBU Media.
Aha.
Een grafisch bedrijf, dat ook. Onder andere de plaatselijke krant verzorgd.
Ja.
En ik ben 35 jaar. Ik heb twee dochters. Dus ik zit midden in de jonge ouder bubbel.
Goed zo.
En ik hou van hobby's.
Ik hou van hobby's.
Ik ben enthousiast over technologie en ook mijn vakgebied. En ik mag mezelf denk ik wel kwalificeren als gamer.
Ja, dan komen we bij het...
Dat is denk ik ook een van de redenen dat ik hier zit. En dan ook het liefst analoog.
Dus analoog gamen. Ja, want je bent oprichter en druk beoefenaar bij de stichting Esselor.
Ja.
Wat een bordspel.
Ja, een bordspel en verzameling. Het is geen stichting of vereniging. Het is echt gewoon een donderdagavond die ik bij buurtwerk min of meer afgedwongen heb.
Ja.
Waar we dus elke week bordspelletjes doen.
Met liefhebbers.
Ja.
En dat is van Mens Ergie tot Magic the Gathering. En,
ja, met name die laatste wordt veel gespeeld.
Ik had al zoiets gehoord, ja.
Mens Ergie niet en Monopoly, dat zijn stadia die redelijk gepasseerd zijn. Maar ja, er staat een kleine collectie van mijzelf en mensen nemen zelf ook bordspellen mee.
Ja, maar ook dat is dus weer, hè, ook gamen, hè. En daarom hebben we ook Ben uitgenodigd. Naast gamen is hij ook wel, denk ik, een movie buff. Je bent organisator van meerdere movie pub quizzen geweest.
Ja, klopt. Dus. Ja.
Maar daar gaat deze uitzending niet over, denk ik. Je had me van de week in een ander, ik zou zeggen appje, maar het is geen appje, het is een Telegram. Dat is weer wat chiquer. Had je me gestuurd over een bepaalde game en toen had je zelfs gezegd, even kijken of ik het letterlijk kan citeren, want ik wil geen woorden in je mond leggen. Even zien. Je zei, ik heb puntje puntje gisteren uitgespeeld. Een van mijn favorieten aller tijden, uitroepteken.
Ja, ja, dat was min of meer in de heat of the moment, maar nu ben ik ongeveer een week later. Maar.
Nou, en toen kreeg ik ook nog een ander lijstje van je, van alle media die je geconsumeerd hebt dit jaar. En toen had je deze game had je een 10 gegeven.
Ja.
Toen kwam ik je tegen, toevallig die dag. Ik zeg, Ben, wat doe je zaterdagmiddag? Dus.
Of ik even toelichting wil geven over die...
Dus, maar voordat we daaraan toekomen, gaan we het eerst over een paar andere dingen hebben. Want de podcast is inmiddels begonnen. En de vorige podcast heeft Bas een heel betoog gehouden over een idee dat je hebt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog respons op is gekomen en hoe dat daar nu mee gaat.
Nou,
misschien nog even kort voor de mensen die net inhaken. Wat is het idee ook alweer?
Ja, deze podcast wordt opgenomen op Urk. Wij zijn allemaal Urkers hier aan tafel. En,
vorige keer zei je dat je het niet was. Omdat je nu van Urk bent naar Hilversum.
Ja, geboren.
Ik heet ook van Urk van mijn
Haarlem is het trouwens, ja. Ben heet van Urk van zijn achternaam. Maar goed, een pleidooi voor meer poëzie in de openbare ruimte. Daar hebben we uitvoerig over gepraat. En na de uitzending kreeg ik een berichtje op Twitter van een van onze luisteraars. En dat is dus Ben van Urk. Die zit weer tegenover ons.
Nou, het moest zo zijn.
Het is weer rond. Goed. Daar heb ik wel vervolgstappen in gezet. Ik ben vandaag met de stichting om tafel geweest. En volgende week waarschijnlijk met een andere. En vanmiddag dus met Ben ook.
Ja.
Ik weet niet of we daar verder nu nog over moeten uitweiden.
Ja, maar je bent blij met de voortgang die
ik
het plan heeft.
Ik ben blij met de voortgang die het plan heeft. En
heb je ook nog nieuwe ideeën opgedaan?
Ik heb nog geen nieuwe ideeën opgedaan.
Oké, dus er is ook nog niet de invulling voor wat het dan zou moeten zijn?
Nee, we hebben nog geen tijd voor gehad.
Oké, maar leuk. Ik ga je het gewoon nog... ik blijf het je vragen. De volgende aflevering ook, omdat dan kunnen we het volgen hoe het gaat.
Het ligt een beetje aan hoe het vandaag verloopt. Maar, volgende hebben we vast wel iets meer informatie erover.
Ja. En had jij ook nog niet met, hoe heet ze, een of andere mevrouw gezeten van de universiteit over
dat was ging over, maar daar hebben we het de vorige keer over gehad, geloof ik.
Ja, maar toen had je die meeting nog niet gehad.
Dat was een heel leuk gesprek. Ik had met een vrouw gepraat over Mary Post. Dat was een, de eerste vrouwelijke reisjournaliste. Contacten met de hele wereld eigenlijk. Mussolini onder andere, de Roosevelts. En nou ja, ook met mijn overgrootmoeder, Ulrike de Dichteres. Nou, daar hebben we uitvoerig over gepraat. En daar komt waarschijnlijk een biografie over. En even gekeken hoe ik die mee kon helpen eigenlijk. Dus, heb je een leuk gesprek?
Oké, ik ben even benieuwd. Misschien kunnen we haar de volgende keer uitnodigen.
Dat zou kunnen.
Ja. Leek me wel een mevrouw die wil weten waar ze het over heeft, denk ik. Of is dat jouw indruk niet?
Ja, zeker. Ze was op de universiteit, dus ik hoop dat ze weet waar ze het over heeft.
Nou, dat is echt niet zoveel hoor. Ik ken er genoeg.
Oké.
Hey, leuk. En er was, weet je nog, er nog een ander dingetje was? Wou ik vorige keer nog aan je vragen, en dat is er niet van gekomen. En ik ga dat gewoon nu vragen. Wij hebben in een van de allereerste uitzendingen, heb ik een lans proberen te breken voor een bepaalde band.
Oh nee, niet weer.
Dat ga ik niet doen, maar ik weet dat jij ook kaartjes hebt.
Ja. Klopt.
Bas, explain. Was het mijn betoog of was het...
Blauwzoen bedoel je?
Sorry. Nee, we gaan... U2 gaat het.
Oh, U2.
U2 gaat dit jaar toeren rondom één album. Hun meest succesvolle commerciële album. The Joshua Tree uit 1987. Ja. Dus ze hebben een heel concert om dat album heen. Dus geen nieuwe muziek. En ik was maar even benieuwd. Jij hebt kaarten, ik heb ook kaarten. Dat is geen verrassing. Misschien een klein beetje. Maar wat vind je er eigenlijk van dat er een band... En ben je mag ook hier wat van vinden. Volgens mij ben je ook wel eens bij U2 geweest.
Ik ben inderdaad ook wel eens bij U2 ja. geweest.
Wat vinden jullie ervan dat zo'n band die al helemaal volgevreten is en meer geld op de bank dan ze ooit op kunnen maken, dat die dan eigenlijk een soort inkoppertje gaan doen als zijnde van ze maken geen nieuwe muziek, is geen nieuwe plaat, maar we gaan wel toeren en we gaan €300 voor een kaartje vragen. En dat is geen grapje trouwens.
Dat zolang het uit kan. Zolang er mensen zijn die de kaartjes kopen, dan zal het niet veranderen, toch?
Dus zolang er sukkels zijn zoals jij en ik, dan...
Ja. €300 voor één kaartje?
Nou, dit waren categorieën van volgens mij was de hoogste categorie €500-600.
Ja, van de VIP-tickets zijn er dan, hè?
Ja. Dan over. Ja, maar goed, wat was een veldkaart? Was 70 of zo.
Ja.
En
dat komt meer in de richting van wat ik er destijds voor betaald heb.
Ja, maar de zitplekjes waren ook schofterig.
Voor mij moet je een beetje achteruit, want je bent de hele tijd aan de clippen op de opnames.
Goed dat je het zegt.
Maar volgens mij is dat best wel een reële prijs eigenlijk, hoor. Want je betaalt er als je moet je ook achteruit blijven zitten. Maar als je naar een musical gaat of iets dergelijks, ben je ook gemakkelijk dat bedrag kwijt. En het is ook gewoon een hele grote...
Productie
eigenlijk, ja, wat allemaal betaald moet worden.
Ja, om even terug te komen op je vraag. Ik denk dat het wel een... kijk, U2 ligt natuurlijk de laatste jaren ook wel onder vuur. Omdat ze afgeweken zijn van het eerste geluid wat ze ooit gemaakt hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat het misschien dan ook wel een keer een goed idee is van... Om te laten horen van jongens, zo klonken.
Ja, jammer dat het dan weer dat album moest zijn, maar...
Ja, goed, daar...
Ja, welk album had jij gewild dan?
Achterhoek Baby bijvoorbeeld, vind ik een stuk beter. Joshua Tree heb ik nooit eigenlijk wat aangevonden, maar goed. Daar kunnen meningen weer over verschillen, Jan.
Nee, ja, ik... Ik hou mijn mond maar eventjes. Maar mijn vraag was eigenlijk niet zozeer de prijs, maar het feit dat een band gaat toeren zonder nieuwe muziek te hebben. Wat je daarvan vindt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Want ik vind ik ben heel blij dat ze weer komen en dat je de kans hebt om ze te zien. En ook zeker zo'n album die ik destijds, was ik nog te klein voor om dat live mee te maken. Maar er zit toch iets achter. Het heeft bij mij een smaakje van, ja weet je, het is een beetje lui of zo. Het is een beetje, waar is de nieuwe muziek? Dat is toch wat je doet als muzikant? Nieuwe muziek wil je maken.
En dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet?
Nou ja, dat is dus een vraag die ik heb. Wat vind jij daarvan? Want er komt natuurlijk vaker voor, hè, dat zeker van bands uit de jaren 70 en 80... die eigenlijk geen platencontracten meer hebben... maar die gewoon toeren rondom een album. Dat komt veel vaker voor de laatste tijd. En ik weet niet of dat een trend is waar je blij mee moet zijn.
Dat een heel album integraal gespeeld wordt, zeg maar, bedoel je?
Ja.
Ja, het is wel een beetje een hype tegenwoordig, klopt. Ja.
Nou, wat ik denk ook dat erachter zit, is dat soort dingen juist de jongere bands tegenhoudt. Omdat, kijk, je kan maar naar x concerten toe, per jaar of per maand, waar je net wat voor concertganger je bent. Als een van die concerten zo'n oude band is die geen nieuwe muziek maakt, betekent dat ook dat je niet naar een ander concert gaat van misschien een jong opkomend bandje. Snap je wat ik bedoel?
Ja, oké.
Dus ik heb zoiets van, het is oneerlijke concurrentie naar de jongere bands.
Er zijn altijd al oudere bands geweest en jongere bands, dat...
Ja, maar als zij gaan op hun naam gaan ze een tour doen. En op hun status gaan ze een tournee doen.
Ja.
Maar ze gaan niet. Maar de jonge bands die moeten het allemaal nog verdienen. En die moeten nog zich echt bewijzen. En die moeten daar tegen opboksen.
Ja, maar dat is altijd zo. Niet alleen de muziek. Maar,
ja, maar de jonge bands moeten het met een nieuwe muziek doen. En zij doen het op dingen die al bewezen zijn. Dat
ja,
is
okay, ja.
Vind ik wel een verschil, hoor. Maar, weet je, ik was gewoon even benieuwd wat je ervan vindt.
Volgens mij is het altijd al zo geweest eigenlijk. En nu, de vorm is misschien anders, doordat ze een album achter elkaar spelen. Maar goed, ik bedoel, qua luistergedrag is ook het een en ander veranderd. Ik denk dat er heel weinig mensen nog naar een album luisteren op Spotify bijvoorbeeld. Of ik weet niet hoe Ben muziek luistert.
Nou, voornamelijk via Spotify tegenwoordig.
Dus dat is ook vaak shuffelen, denk ik.
Ja.
Dus wat dat betreft vind ik wel weer een hele leuke ontwikkeling. Dat nummers achter elkaar gespeeld worden zoals ze ooit bedoeld waren. Dat je zeg maar de beleving van het album komt weer een stukje terug.
Helemaal eens, Bas. Maar is dat ook niet... Is dat ook niet het probleem dat er eigenlijk geen albumbands meer zijn? Dat het is allemaal, je hebt 2 of 3 goede nummers en dan de rest is filler. En dat noemen ze dan een album. Je ziet het ook bij de laatste paar albums van U2, vind ik zelf, hoor.
Dat heb ik niet geluisterd. Nee, sorry. Nee,
ik ook niet.
Oké, je probeert direct hiervan af te komen. Ik luister dat niet. Nee,
nee, ik
maar, niet maar niet alleen je toe, maar dat zie je toch vaker. Ik bedoel, de piek van het album als medium lag denk ik in de jaren 70, 80.
Ja.
In de jaren 90 is het een singlemarkt geworden. En met de introductie van de MP3, denk ik, hebben we echt wat verloren. Want omdat jij zegt net zelf ook, Ben, skippen en shuffelen.
Ja, nou, ik ben altijd wel trouw gebleven aan het albumformaat. Mm. Hoor. Ik heb ook de nodige vinyl wel boven liggen. Maar, tegenwoordig, met name de Discover Weekly, daar haal ik gewoon...
Die ook steeds beter wordt, het algoritme, geloof ik.
Absoluut. Ja. Dus daar haal ik gewoon ook mijn nieuwe muziek uit, die ik normaal niet zo snel zou vinden.
Ja, nu moet ik wel bekennen. Ik ben geen Spotify-gebruiker.
Ja, dat klopt, ja.
maar is dat algoritme goed? Is het algoritme goed?
Nou, ik vind het wel fijn om het gebruik van te maken in ieder geval. En ook de aanbeveling van Spotify vind ik vaak wel best wel goed. Alleen, ik luister zelf heel vaak Nederlandstalige muziek. En dan wordt het toch een beetje moeilijker allemaal.
Ja.
Dan krijg ik opeens aanbeveling van... Hey, ik zie dat je naar Boudewijn de Groot luistert. Misschien vind je Frans-Duits ook wel leuk om te luisteren.
Nou, nee, logisch toch?
Omdat het allebei Nederlandstalig is. Nee, maar goed.
Ja. Ja, dat is eigenlijk wel onderhevig aan die catalogus van Spotify.
Ja.
Nee, oké, goed. Nee, dat even over het Spotify. Maar ik denk dat ik er ook binnenkort niet meer omheen kan. Dat ik ook misschien Spotify zou moeten gebruiken. Maar het algoritme is wel...
Wat houd je tegen aan Spotify?
Nou, ik heb andere manieren. Ik ben er niet tegen. Maar op een of andere manier... het YouTube-algoritme dient mij goed. Ik kan heerlijk avondjes YouTuben. En de suggestion list aan de rechterkant bedient mij altijd optimaal.
Nou, dat doe ik ook. Dus ik kan misschien daar wel even een vergelijking trekken met het Spotify-algoritme. Dat werkt even goed.
Ja, nou, omdat ik ken ook een ander algoritme. En dat is het Netflix recommendation algoritme. En dat is het meest slechte algoritme dat ik ken. Want die mailt mij elke week. Jan, we hebben een serie voor je die je leuk zal vinden. Het is nog nooit waar geweest.
Nou, maar Netflix heeft ook maar de keuze 10 series toch of zo. Zoiets.
Nou, er staat wel redelijk wat content op. Maar het is allemaal toch een beetje meer hetzelfde. Maar, dat is een mooi bruggetje. We gaan naar het volgende onderwerp. Want het gaat over een Netflix docu. dit is meer een soort tip. Maar ik heb er ook een vraag uitgeformuleerd die ik aan jullie wil stellen. Zijn jullie wijndrinkers?
Ik lust wel een wijntje.
Ja, ik lust het ook wel.
Oké, ik ben geen wijndrinker. Dus dat hebben we dan niet gemeen. Maar Netflix mailde mij dus vorige week inderdaad weer. We hebben 52 nieuwe series online gezet. Ik denk, nou, eens kijken. Er zat wel geteld 1 ding tussen. Dus het was voor het eerst in mijn Netflix-historie dat ik dacht van... Nou, deze zou ik wel willen kijken. En dat is een documentaire, die heet Sour Grapes. Heb je misschien van gehoord?
Nee.
Nooit, nee.
Nou, ik kan hem van harte aanraden en nu moeten we eigenlijk de spoiler alert jingle draaien, want ik kan er niet iets over vertellen zonder dat ik een spoiler. Dus dan, spoiler, 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 spoiler. Dus de jingle. Nee, het gaat eigenlijk over, ongeveer 10 jaar geleden was een hele hype dat de wijnen op veilingen voor heel duur werden verkocht. Hele dure wijnen. En zeker voor de crisis van 2008 zagen heel veel mensen dat als een goede investering, door wijn te kopen. En waar die documentaire over gaat, is eigenlijk... er waren er heel veel mensen die daar toen mee fraudeerden. Maar één in het bijzonder, dat is Rudy Kuniawi. Kuniawan. Ik kan zijn naam niet echt uitspreken. Die is er ook echt voor gepakt. En die heeft echt voor tienduizenden flessen wijn heeft die nagemaakt.
Oké.
En dat is echt een heel bizar verhaal. Maar het is echt ook in die zin een prachtig verhaal. Want de vraag die het oproept... En dat is ook de vraag die ik had. Kijk, ik ben geen wijndrinker en ik heb altijd een beetje het idee van wijn drinken. Zeker mensen die daar heel gewichtig over doen. Ah, dit is een Beaujolais, de huppelde pup uit. Mm-hmm. Dan denk ik altijd van, ja, is dat nou echt zo? Proeven jullie verschil in wijnen? Of?
Voor mij moet je dat aanleren, toch? Zoiets. Gaat er jarenlange training aan vooraf. Finologie is het, toch?
Ja, dan kun je sommelier worden en zo. Maar ik vond het zo grappig dat die Rudy, die dus de zaak oplichtte, die heeft heel veel vrienden gemaakt in dat wereldje. Mm-hmm. En ook met een veiling heeft hij goed contact gehad. En zijn smaak stond heel hoog aangeschreven. Hij kon heel veel wijnen, kon hij van alles herkennen. En dit kwam daar vandaan, dit kwam daar vandaan. Dus zijn smaak werd heel erg vertrouwd. En hij ging zichzelf positioneren als iemand die heel veel geld had. En dus ook heel veel wijnen te koop had. Yeah. En uiteindelijk zijn er in die periode zijn er tienduizenden flessen van hem. Die uit zijn verzameling zouden komen. Wat natuurlijk al een gigantisch getal is. Zijn er dus geveild voor echt miljoenen. Hm. Miljoenen. En één slachtoffer in het bijzonder is een Bill Koch. En dat is echt een multimiljardair van een oliefamilie. En in die documentaire is echt prachtig om te zien. Die kerel die heeft een huis. Die zit tussen de Monets en de Picasso's. En dan loopt hij naar zijn wijnkeldertje. Nou, dat is groter dan hier de hele straat. En er liggen 43.000 flessen wijn.
Zo.
En dan vertelt hij dus ook, deze snap, deze snap, deze snap. Ja. En die is totaal voor 4 miljoen of zo opgelicht. Want voor hem was het een investering. Want het is natuurlijk, als je erover nadenkt, is best wel grappig. Want als je dus bijvoorbeeld, je hebt 100 flessen wijn van een goed jaar. Ja, als iemand hem opdrinkt, zijn die andere 99 meer waard.
Mm-hmm.
Dus het principe is wel.
Ik kan me er ook heel goed iets bij voorstellen dat je wijn gaat namaken, inderdaad.
Ja, en dat deed hij dus. Maar nu, dus hartstikke leuke docu, dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. Maar wat ik zo typisch vind, hij had heel veel verstand van wijn. Maar het balletje ging toen rollen dat een wijnmaker uit Frankrijk zag dat er een wijn van hem werd geveild uit een jaar dat niet kon. Hij zegt, nou, dat jaar hebben wij dat type wijn niet gemaakt. Ja. En denk van, als je zoveel weet van wijn, waarom maak je dan dat soort fouten?
Ja.
Dus dat vond ik wel opvallend. Maar hij is opgepakt. Hij zit nu 10 jaar in de bak.
Zo.
Maar er zijn heel veel meer mensen die dat ook deden in die periode. Hij was dan wel de grootste. En er wordt vermoedelijk van zijn hand zijn er nog ongeveer 10.000 flessen in omloop.
Okay.
Maar dat gaat een verzamelaar natuurlijk niet zeggen. Want als jij zegt, dan heb je misschien 10.000 euro voor zo'n flesje betaald. Dat is niks waard. Dus, maar wat hij deed ook, hij ging gewoon allerlei goedkope wijnen met elkaar mengen. Net zolang dat het ongeveer de smaak had. Van, oké, dit is wel zo'n 49
euro. Hij had 10 flessen Albert Heijn wijn.
De Albert Heijn wijn die wordt volgens mij ook op een dergelijke manier gemaakt. Dat zijn gewoon restanten wijn die... daarom kost het ook 4 euro. Maar het is inderdaad wel zo dat een fles wijn, net als een kunstwerk, gewoon een enorme historie kan hebben.
Mm-hmm. Ja, dat is wat die Bill Koch ook zei, van een fles wijn leeft. En er zitten ook een aantal mensen in die docu die vrienden van hem waren en die hij eigenlijk heeft opgelicht. En die geloven hem nog steeds, terwijl hij is veroordeeld. Maar die kerel, die zit dus op een bepaald moment, zegt hij, ja, dit is een mooi wijn, dit is een wijn van Rudy. En dan zegt iemand, dit is skunk piss. En dan zegt hij, oh, well, that's interesting opinion. En dan zegt hij, hoeveel van die flessen heb je? Ja, 100 of zo.
Ja.
Nou goed, in ieder geval, ik vond het wel leuk om even te tippen. Maar nou heb ik eigenlijk de vraag nog niet gesteld. Van, ik vind het ook een beetje getuigen van het gewichtig doen over wijn. Dat ik denk, van, ja, ik denk dat die meeste mensen in die wijnwereld eigenlijk nog niet goed weten waar ze het over hebben. Maar misschien is dat oneerlijk voor mij om te denken. Maar.
Nou, ik heb in mijn korte carrière als barman ook 1 of 2 wijncursussen gehad. Oh, ja. En ik moet ook zeggen dat de goede wijnen zeer goed te smaken zijn. Daar kun je echt heel veel smaken uithalen. En helemaal als er bij verteld wordt waar de wijn vandaan komt, hoe die gemaakt is. Ik ben hier in de polder, zijn ze ook aan het experimenteren volgens mij met wijn. Hm. En daar heb ik ook een keer een proeverij gedaan. De naam weet ik zo niet. Maar dat was ook heel goed te drinken. En toen heb ik ook het hele proces gezien van hoe zo'n wijn nou tot stand komt. En dat is een best wel arbeidsintensief proces. Dus.
Ja, nee, dat
uiteindelijk de wijn, ik kan me voorstellen dat mensen daar veel waarde aan hechten.
Ja, maar dat is dus ook inderdaad, dat is ook wat leuk is aan die docu. Je ziet van alle kanten, want je ziet ook die wijnmaker. En je ziet ook echt hoe het wijnmaken zijn leven is, weet je wel. En dat is ook heel leuk om te zien. En je ziet die verzamelaars en je ziet de wijnliefhebbers. En, nou, leuke docu.
Ja, ik ga hem zeker kijken.
Ja, we hadden het net over Sour Grapes, de docu. Maar dat was even een klein onderwerp. We hadden eigenlijk één hoofdonderwerp voor vanavond. Naast het onderwerp van Ben. En Bas gaat ons daar wat over vertellen.
Ja.
Bas, als kunstliefhebber en historicus.
Oh, foei, foei. We hadden het net over wijn als kunstwerk, geloof ik een beetje.
Ja.
Ja, ja, ja. Dat, tenminste, daar, daar had je een mooi bruggetje kunnen maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan.
Jammer. Goed.
We gaan het even hebben over de stijl.
De stijl?
Ja, want daar kwam jij mee, Jan. Ik weet niet waar dat vandaan kwam.
Nou, dat is omdat ik...
Wou je daar gewoon graag meer over weten of zo?
Dan ja, ik denk...
even een hoorcollege geven, dat is goed hoor. Maar.
Dat is de voornaamste reden. Plus dat ik het op twee manieren tegenkwam van de week. Maar dat komt misschien straks wel even. Want ik denk als jij ons daar wat over kan vertellen en ons mee kan nemen, dan valt misschien wat ik wil vertellen beter op zijn plek. En dat kan heel kort dan. Nou, wat is de stijl?
Het kan best goed kloppen dat je er iets over gehoord hebt deze week. Want het is 100 jaar geleden dat de stijl is ontstaan.
Nou.
Dus 2017 is het jaar van de stijl. Dus niet alleen een album van de White Stripes.
De White Stripes, ja.
Het is voornamelijk een kunststroming. En eigenlijk ontstaan rondom een tijdschrift die de stijl heette.
Een tijdschrift die de stijl heette?
Ja, daar is eigenlijk later de kunststroming de stijl. Want een kunststroming wordt de naam wordt eigenlijk achteraf ontstaan die altijd pas.
Een tijdschrift, dat is iets als zeg maar een podcast op papier of zo?
Ja, precies. Een soort van manifest eigenlijk voor een nieuwe wending in de kunst. Podcast op papier inderdaad, ja. Goed, en die was vooral gevormd rondom Theo van Doesburg. Dat was een bekend typograaf. En ik weet niet, misschien Jan of Ben, dat jullie er wel iets van gehoord hebben ooit. Van Doesburg nooit gehoord. Piet Zwart misschien.
Die naam ken ik wel.
Die was heel erg geïnspireerd door Van Doesburg, die van de Bruinsheel Keukens en bekende typografie in ieder geval. Verder, wie zaten bij de stijl? Piet Mondriaan, onder andere. Bekend van Victory Boogie Woogie natuurlijk vooral. En compositie in rood, geel, blauw.
Wat zijn nou Victor Woogie Woogie?
Victory Boogie Woogie. Dat is het geweldige kunstwerk wat in het gemeentemuseum in Den Haag hangt.
Bas, je moet echt even wat langzamer.
Ja? Ga ik te snel?
Wacht even. Piet, de stijl, dat hebben we nu vastgesteld, ontstaan uit tijdschrift. Piet Mondriaan is een van de belangrijkste. En een van zijn werk is de Boogie Woogie.
Ja, Victory Boogie Woogie. Victory dat is een van zijn latere kunstwerken. Dat is eigenlijk niet in die periode ontstaan. Maar daar is hij wel heel bekend mee geworden. En ik denk dat...
Als ik aan Mondriaan denk, denk ik aan de lijnen en de kleuren.
Ja, precies,
en de blokken.
Dat is het ook. En dat is, even kijken. Dat schilderij heeft hij in zijn periode in de VS gemaakt en het is onlangs van heel veel geld is verkocht.
Ja.
Maar goed. Gerrit Rietveld verder.
Ja,
ook wel bekend van de meubelmaker. Ja. De stoel, ja inderdaad. En bekende Utrechtenaar trouwens ook. Rietveld Schreuderhuis is van hem. Het is een huis dat is helemaal in de stijl van Rietveld. En het is ook nu een museum eigenlijk. En verder nog een paar minder bekende schilders en architecten. Over het algemeen allemaal Nederlanders en Belgen, maar een enkele Hongaren.
Maar dat is een hele grote mix van... Het is niet per se alleen schilderwerk.
Nee, dat was ook wel het bijzondere van de stijl. Want meestal kunststromingen of schilders of architecten. Maar de stijl was eigenlijk gewoon een mengelmoes van allemaal verschillende disciplines eigenlijk. Ja, en dat is ook ontstaan ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 1917. Een beetje revolutiejaar 1917, in Rusland opstand tegen de tsaar. En dat was ook wel een beetje de tijdsgeest in Europa, geloof ik. De revoluties, de wereld moest nieuw worden en alles moest anders. En, die grote omwenteling hadden de ondertekenaars van het manifest van de stijl ook voor ogen eigenlijk. Ik denk wel...
Maar ondertekenaars, hoe moet ik dat zien? Iemand liep rond met een papiertje en zegt, doe je mee?
Nou, de stijl is in principe gewoon een manifest eigenlijk. Gewoon de tijdschrift. Die schilders en die architecten waren gewoon redacteuren van het tijdschrift.
Oké, maar wat staat er in het manifest dan? Wat ondertekent?
Nou ja, het belangrijkste eigenlijk, de grootste punt van de stijl, dat aan de hand van primaire kleuren, geometrie, dat de wereld daarmee opnieuw ingedeeld moest worden.
Oké.
Dus alles moest teruggebracht worden naar een soort van geometrische abstractie, in plaats van figuratief werk. Dus die primaire kleuren, de Mondriaan is jullie wel bekend.
Ja.
Strakke lijnen, geel, blauw, rood. Dat is eigenlijk ontstaan, de termen die komen van aan de hand van Theo van Doesburg. Neoplasticisme heet het eigenlijk.
Okay.
Die heeft een boek geschreven over grondbegrippen der nieuwe beeldende kunst. En hij deelde de wereld van de kunst eigenlijk in twee delen op. Aan de ene kant heb je kunstenaars die schilderen wat ze zien, wat er is. Dus realistisch. Aan de andere kant heb je kunstenaars die vanuit een idee gaan schilderen. Dus die hebben een beeld voor ogen en dat willen ze overbrengen. Okay. En Theo van Doesburg die stelde dat eigenlijk dat laatste, kunst vanuit het idee, steeds belangrijker wordt in de wereld. Om uiteindelijk tot abstracte kunst als eindstadium, zeg maar. Dus zeg maar evolutie van de kunst. En abstracte kunst is het ultieme wat je kan bereiken. Ja, later zullen we zien dat het helemaal niet zo is geworden. Maar goed. Ja, ze deden vaak samenwerking, gezamt kunstwerken. Dus een heel huis werd ingericht. Met stoelen, meubels, schilderijen aan de muur. Buitenkant, architectuur. Die kunstenaars die werkten allemaal samen. Veel communisten eigenlijk. Vaak waren ze heel erg socialistische ideeën hadden. Zelf
wel,
dus wonen en hoe een buurt met elkaar omgaat.
Maar niet per se Nederlanders dus?
Over het algemeen waren het Nederlanders.
Wel Nederlanders,
ja.
Okay.
Ja. Later gingen ze naar Parijs toe en werd het meer internationaler. Maar de stijl heeft nooit zo lang bestaan.
Het blad of de beweging?
Het blad en de beweging. Eind 1918 werd het eerste lid al gerouilleerd. Omdat hij geschreven had voor een andere kunststroming.
Oh, is dat voor een andere podcast?
Ja, maar ja, eigenlijk wel. Ja, want je had de stijl had je. In Amsterdam vooral, heel erg bekend. Amsterdam-Utrecht, maar ook de Amsterdamse school.
Ja.
Een kunststroming die tegelijkertijd heel erg opkwam. En dat was veel meer decoratiever en grootser, zeg maar. Veel meer over schoonheid ging dat. En
ja.
De stijl, dat ging allemaal over abstractie. En, maar ja, die redacteur die schreef dus voor dat andere tijdschrift. daar kon niemand mee leven. Dus
ja.
Die werd eruit geschopt. Echt een doodzonde. Ja, verder, zo ging één.
Dat was het begin van het einde.
Dat was het begin van het einde, want Theo van Doesburg die ontpopte zich ook wel een beetje als een dictatoriaal mannetje.
Oké.
Uiteindelijk bleven nog twee grote namen over binnen de stijl. Dat was Theo van Doesburg en Mondriaan. En intussen waren ze al naar Parijs toegegaan. Nou, dan kregen ze wat meer internationale bekendheid en belangstelling. Het is wel mooi eigenlijk hoe de stijl uiteindelijk uit elkaar is gegaan. Theo van Doesburg en Mondriaan die kregen ook een meningsverschil. Van Doesburg die raakte geïnspireerd door Franse schilders. En die vonden dat je meer diagonalen in je schilderijen mocht gebruiken. Okay. Dus in plaats van rechte strepen mocht je ook schuine strepen gebruiken volgens die schilders.
Yeah.
Maar Mondriaan was daar absoluut niet mee eens. Die kon niet leven met het idee dat er ook diagonale strepen in zijn schilderijen zouden komen. Dus die gezegd toedeledokie, je gaat er vandoor. En zo bleef eigenlijk Van Doesburg over met de stijl.
Wow.
10 jaar later heeft hij nog geprobeerd om de stijl bij elkaar te brengen. In 1927 verscheen nog een jubileumnummer, maar die kracht die was eruit. In 1931 overleed Theo van Doesburg.
Die is niet oud geworden dan?
Dus, nee, ik weet eigenlijk niet zo in mijn hoofd hoe oud hij is geworden.
Ik had hem even snel gegoogeld. Hij is van 1881.
Ja. Nee.
Dan is hij niet zo.
50 jaar. En toen een jaar na zijn dood hebben de oud-leden van de stijl hebben nog geprobeerd. Die hebben nog een gedenkuitgave van het blad uitgegeven. Maar ja, het vooruitgangsgeloof dat verbleekte eigenlijk ook een beetje in Europa. Hè. De ontwikkeling van de moderne kunst werd dat jaar erop met harde hand stopgezet. Want de Bauhaus werd gesloten door Nazi-Duitsland. En dat was eigenlijk ook het einde van die reis naar het abstracte. Wat de kunstenaars van de stijl eigenlijk voor ogen hadden. Het heeft ook wel weer lang geduurd volgens mij, voordat die moderne kunst op die manier weer een beetje terugkwam. Voornamelijk in Amerika na de oorlog kwam de Caulfield painting, de Rothko en Newman kwam weer een beetje op. Maar ja, dat was eigenlijk de belangrijkste tijd in Nederland van de moderne kunst, geloof ik. En mooi omdat dat nu gevierd wordt zo groots.
Ja, want kun je verklaren waarom het zo, eigenlijk heeft het heel kort bestaan, maar waarom het zoveel impact heeft nog steeds en waarom bijvoorbeeld het gevierd wordt dat het 100 jaar geleden is?
Ik denk, het heeft sowieso heel veel kunstenaars geïnspireerd uiteindelijk. Maar goed, ik vind ook wel als je in de tijdsgeest ziet, hè, het is 100 jaar geleden, maar het ziet nog zo futuristisch uit en vernieuwend en gewoon revolutionair design eigenlijk.
Eigenlijk de grondleggers, min of meer.
Precies.
Maar is het ook niet, ga ik eens heel dom zeggen misschien, is het ook niet dezelfde periode als Picasso opkwam, zijn eerste kunstwerk maakte?
Ja, Picasso wel een beetje naar dezelfde tijd, of cubisme, hè? Picasso een beetje uit
maar dat waren
Kandinsky en dat soort kunstenaars. Maar dat is allemaal moderne kunst natuurlijk.
Ja, maar er waren parallele stromingen.
We hadden allemaal wel contact met elkaar en invloed op elkaar natuurlijk. Ja.
Dat is eigenlijk, als je kijkt in Nederland hebben we natuurlijk Rembrandt, we hebben Van Gogh en dan hebben we de stijl. Kan ik zo zeggen?
Dus zou je kunnen zeggen, Van Gogh als overgang naar de moderne kunst eigenlijk. Post-impressionisme, die steeds in zijn leven steeds abstracter ging werken. Onder evengaans psychoses onder andere. Maar goed, en Rembrandt als de grootste middeleeuwen, zeg maar. En wat we graag aan herinnerd worden in Nederland.
Ja, nou ja.
Hier een galerij. Rijksmuseum heeft onlangs een deel van de bovenverdieping ingericht voor de stijl. Dus daar heeft het ook een plekje gekregen.
Zijn er magazines nog ergens? Is er iemand die een complete collectie heeft en die ingescand heeft?
Die zijn wel te vinden op internet, ja. Er zijn niet heel veel verschenen, maar ze zijn digitaal in te zien. En stedelijk kun je ze bekijken en dan liggen ze achter glas. Maar
ja.
Goed. Stedelijk heeft een heel veel van de stijl in de vaste expositie staan. Dus als je er meer over wilt zien, dan heb je dit jaar in ieder geval geluk. Want je kan in bijna ieder museum in Nederland heeft er wel een tentoonstelling aan gewijd. Dus zou een grote lijst op internet misschien voor in de footnotes.
Ja, ik typ net ook in op Google de stijl en ik krijg een bericht van de NOS van 3 uur geleden. Ik krijg een bericht
vandaag,
van NRC
vandaag
van
heeft
dagen geleden.
Koning Willem-Alexander heeft de tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design, 100 jaar de stijl, in het gemeentemuseum Den Haag geopend. Vandaag dus.
Nou, dat is wel heel toevallig, want ik kwam dus uit een heel ander hoekje kwam ik hierbij van de week, vorige week eigenlijk. En toen denk ik, sowieso die stroming is wel leuk als Bas het over vertelt. Ik vind het heel interessant.
Ja, hoe kwam je erbij?
Nou, dit is een compleet andere wereld. Er is een esoterische programmeertaal en die heet Piet.
Ja.
En dan kan je wel raden naar wie die vernoemd is.
Piet Zwart, Piet Mondriaan.
Piet Mondriaan. En de maker van die taal, die zegt ook van
een esoterische programmeertaal, wat moet ik daarvoor voorstellen?
Goed zo, ik ben blij dat je die vraag stelt. Kan ik dit uit mijn hoofd vertellen? Ja, een esoterische programmeertaal is een programmeertaal die eigenlijk een bepaald concept tot in het gekke doortrekt. Dus het is niet bedoeld als productieprogrammeertaal of iets. Maar het is ook eigenlijk, de taal zelf is ook een kunstvorm. Een voorbeeldje die ik daarvan kan noemen is Whitespace. Dat is een programmeertaal die eigenlijk alleen maar tabs en spaties kent. En dat zijn dus ook op die manier moet je dus je commando's invoeren. Hmm. Nou, je kan je voorstellen, normaal gesproken moet je de commando's zelf invullen. Heb je tabs en spaties om daar tussen onderscheid te maken. En in dit geval heb je alleen de whitespace tot je beschikking.
Dus je kan nooit zien wat je eigenlijk getypt hebt.
Nee, maar dat is ook niet het doel, denk ik. maar dus zo zijn er wel meer esoterische programmeertalen. Je hebt ook volgens mij heb je ook Lolspeak, als ik het goed heb.
Dat is er eentje die ik ook ken, ja.
Ja,
nou, ik ken hem niet. Ik kan hem niet schrijven of zo, maar ik heb er wel eens van gehoord, inderdaad.
Ja.
Nou, dat is een heel lijstje, maar Piet staat er ook tussen. En ik ken die al een heel tijdje. En
hoe ziet die taal eruit? Nou, moet ik daarvoor voorzien? Dat is dus in 3 kleuren typen?
Nou, dat is dus de grap. Het is jammer dat voor dit soort dingen, dat dit nu een podcast is, maar we gaan hem linken. Feitelijk is het programma dat uitgevoerd wordt, is een schilderij.
Oh ja.
Okay. Dus ja, ik zie wat je ziet. Ik moet even kijken of ik dit goed kan uitleggen. Wat die meneer heeft gedaan, hij heeft 20 kleuren gedefinieerd. Yeah. En die kleuren corresponderen met codes. En de lengtes en de positie van de kleur is een push, een pop, een add, een subtract. De basic programmeren taal dingen die je kan doen. En dan krijg je dus, dan ga ik mijn laptop naar je toe draaien, denk ik, Bas. Dan krijg je dus dit soort dingen. Dat mensen dus eigenlijk schilderijtjes maken.
Yeah.
Maar die schilderijtjes zijn eigenlijk computerprogramma's.
Oh, yeah.
En dan, dit lijkt er allemaal nog niet echt op. Dus dat lijkt allemaal een beetje bitcode. Maar zoals dit is echt, dit programma heet Piet. En wat doet het programma? Het Prins Piet. Dit programma lijkt dus sprekend op een Mondriaan schilderij. Ja, ja, ja. Maar als je dit zou uitvoeren, print het Piet.
Okay.
Dus ja, het is een heel grappig idee. Hè?
Maar nu de grote aanvraag.
Ja.
Wat krijg je als je Victory Boogie Woogie compiled?
Victory Boogie Woogie. Ik heb geen idee, Ben. Misschien zouden we dat eens moeten proberen. Maar, nou, ik vond het zo grappig. En het bestaat al een heel tijdje. En de taal heet Piet, omdat Mondriaan is al een of andere scripttaal of zo. Die al bestond. Want de maker had het liever Mondriaan genoemd. Maar het is dus meer het concept van ideeën tot in het gekke doortrekken. Maar in deze vind ik hem heel leuk. Want iets dat super visueel is, is eigenlijk programmeercode. En dat maakt het grappig. En overigens, dan ga ik me afsluiten. De Malbolge, zeg je dat wat? Dat is de achtste cirkel van hel, van Dante is dat volgens mij. Van Dante's Inferno. Dat is ook een programmeertaal. En die is expliciet bedoeld om zo moeilijk mogelijk te zijn.
Okay.
En nou, je weet, in de programmeertaal wordt Hello World vaak gebruikt als eerste kennismaking. Of even toe-dippen in het water. Nou, bij Malbolge is dit de Hello World. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Ik laat hem even zien en voor de luisteraar zetten we hem in de show notes. Maar dat heeft die als concept van het moet zo moeilijk mogelijk zijn. Dus linken wel eventjes wat dingen over. En dat is dus raakt dus eigenlijk precies het onderwerp over de stijl. En ook het andere ding die ik tegenkwam, en die snap ik nu omdat je me het hebt verteld. Het ging over de invloed van de stijl op digitaal design. Dat zowel Google als andere bedrijven geïnspireerd zijn door de stijl. En dat is een heel artikel. En dat gaan, dat gaan we ook wel even linken over wat de stijl is inderdaad. En ook wat hoe het dus die bedrijven heeft beïnvloed. En je ziet zelfs de vergelijkingen met Windows 10. Hè, dat Windows 10 venstertjes, dat zou moeten denken aan de stijl. En het cleanen. En
ja, Mondriaan die was eigenlijk meer... Of Amerikanen zien Mondriaan ook echt als een Amerikaan en niet zozeer als een Nederlander.
Hoe komt dat?
Omdat hij een hele tijd in Amerika gewoond heeft.
Ja, okay.
Hij heeft zijn naam zelfs veranderd in Mondrian.
Mondrian.
En ook A weggestreept.
Ja?
Dus ja, Amerikanen zien het eigenlijk...
Met een diagonaal streepje of met een rechtstreepje?
Ja, dat zou je wel over nagedacht hebben. Net zoiets als Willem de Koning eigenlijk. Die zien wij als een Nederlander. Maar in Amerika is gewoon Willem de Koning.
Je mag mij vertellen wie Willem de Koning is.
Doe maar. Ik neem je wel een keer mee naar het museum toe.
Ja, nee, maar daarom vind ik zo blij dat ik deze podcast met jou mag doen, Bas. Want ik leer er heel veel van.
Ja. Goed.
Maar
ja, leuk.
Dat is over de stijl. We zullen die dingen ook wel even in de show notes zetten.
Ja.
Iets om trots op te zijn.
Als Nederlander, ja.
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 Ja, bruggetje, hè?
Ja, bruggetje, Bas. Hoe kunnen we die makkelijk... Of Ben, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe kunnen we deze makkelijk infietsen?
Gaat niet zo goed met die bruggetjes deze keer, heb ik het idee.
Even kijken, en ik heb qua programmeertaal, en ik denk dat we nu dan misschien wel even naar de game toe kunnen.
Ja,
The Last Guardian.
The Last Guardian, de naam is gevallen, mensen.
Dat is een game van Fumito Ueda, dat is een Japanse gameontwikkelaar. En die heeft een kleine collectie ijzersterke games gemaakt in zijn carrière. Het is eigenlijk allemaal begonnen bij ICO. Dat is rond de eeuwwisseling uitgebracht. En dat is eigenlijk een hele minimalistische game.
Minimalisme.
Ja. Dat
mooi bruggetje.
Ik denk dat er misschien ook nog wel wat overlap zit tussen de stijl en de stijl van die game. Want in al zijn games probeert hij eigenlijk alles terug te brengen naar alleen hetgene wat nodig is. Dat is ook misschien typisch Japans. Maar hij focust in die game heel erg op de band tussen een meisje en een jongen. En dat meisje is dan een soort van AI die je moet begeleiden door de verschillende levels heen.
Yeah.
In 2005 is daar eigenlijk een soort van follow-up voor gekomen. Shadow of the Colossus heet die game. Nou, dat kun je niet zeggen.
ik ga straks wel uitleggen.
Ja, ik weet ook wel waarom je het zegt. Maar het is een unieke game in de zin van... je moet in die game 12 Colossussen bevechten.
Colossi. Groot monster.
Nou, hele grote monster. Maar die zijn ook onderdeel van het level design. En ik had zelf toen, in 2005, al een redelijke tijd terug, had ik nog nooit zoiets gezien. Dat je echt op dingen moest klimmen die
leefden.
Ja, die echt Dat is ook weer die sobere Japanse stijl daarin doorgevoerd. Veel overbelichte grauwe tinten. En hij had een heel uniek design. Je speelt in die game ook samen met een paard. Een paard uit Agro. En dat is in die game dan zeg maar een soort van AI. En dat is eigenlijk het eerste realistisch geanimeerde paard dat ik ooit ben tegengekomen in een videogame. En dat paard voelt heel echt. En ik heb me eigenlijk jaren afgevraagd waarom. En op een gegeven moment las ik ergens iets van, het voelt zo echt omdat die, met name door de controls, en ik denk dat daar ook een groot deel van jouw frustratie met die game zit. De controls die zijn niet optimaal in de game. Je moet gewoon af en toe even klooien en om het goed voor elkaar te krijgen. En daarom voelt het denk ik ook zo echt. Want een echt paard zal misschien ook niet altijd luisteren.
Okay.
En omdat de game eigenlijk zo minimalistisch is. Je hebt die 12 kolossussen en het paard. Bouw je ook echt een band op met het paard. En ja, dat is een heel goed verhaal. En dat zal ik voor de rest ook niet spoilen. Uiteindelijk in 2007 wordt The Last Guardian aangekondigd door Team Ico, heet dat ondertussen.
Ja, wacht even, want je hebt dus Ico en dan heb je The Last Shadow of the Colossus, ja. En dan komt The Last Guardian. Maar ja. Had jij Ico ook gespeeld?
Ja, Ico ook gespeeld op de PlayStation 2, was dat denk ik.
En oké, okay, en dat zijn eigenlijk in de qua sfeer vergelijkbare games?
Ja, het zit ook in hetzelfde universum. Heeft Fumito Ueda zelf ook gezegd. En het schijnt dat Shadow of the Colossus een prequel is voor Ico. En The Last Guardian is dus in 2007 aangekondigd. Dat is dus inmiddels 10 jaar bijna geleden.
Ja, dat is 10 jaar geleden.
Ja, op de kop af, inderdaad. Dat zit ook weer in datzelfde universum. Dit is heel lang in de ontwikkeling geweest dus. Precieze details zijn mij ook onbekend. Maar in 2011 is Ueda onder de vlag van Sony vertrokken. En uiteindelijk heeft hij wel meegeholpen om die game dan tot stand te brengen. Yeah. Want het was toch wel zijn. Dit is zijn derde game, dus het was ook iets wat hij wel af wil maken.
Is het echt zijn derde game of is het?
Nou, hij heeft volgens mij daarvoor ook nog wel aan 1 of 2 games meegewerkt. Dat zijn de programmeur of designer. Yeah. Maar deze 3 games zijn gewoon, komen gewoon uit zijn brein. Nou, in december 2016 is het dus eindelijk uitgebracht voor €60.
Maar dan ga je heel snel, want dat duurt 9 jaar dus. Of bijna 10 jaar, hoe komt dat?
Er is gewoon geschoven, misschien met teams. Of er zijn conflicten geweest over bepaalde keuzes die in die game gemaakt worden. Want daar kom ik straks nog wel even op. Okay. Hij heeft dus gewoon een hele unieke stijl waarbij misschien bepaalde concessies gemaakt zijn. Waardoor Sony misschien gezegd heeft van we willen er niet meer aan meewerken. Of de financiering. Ja, heel ingewikkeld verhaal. Het zal gerust wel ergens online staan, maar je zag af en toe wel een glimps van die game. Bijvoorbeeld op een beurs, dan werd er weer een screenshot geplaatst. Dus je wist gewoon dat die game in ontwikkeling was. En Ico en Shadow of the Colossus, dat zijn eigenlijk een soort van cult hits geweest uiteindelijk.
Yeah.
Helemaal niet zo goed verkocht, maar misschien Shadow of the Colossus wel. Maar veel mensen die wachten hebben 10 jaar gewacht op The Last Guardian.
10 jaar gewacht op een game.
Ja.
Zadig was veranderd in Gameland de laatste 10 jaar.
Ja, en dat merk je ook wel in die uiteindelijke versie van The Last Guardian. Dat het gewoon, je kan gewoon merken dat het een game is die 10 jaar in ontwikkeling is geweest. Maar,
je bedoelt qua een beetje outdated? Of?
Nou, dat heeft nadelen en voordelen. Maar daar kom ik misschien straks op. Okay. Even kijken. Ik heb dus vorige week. Die game is eigenlijk uitgegeven tussen een aantal andere grote releases. En die release is in het water gevallen, denk ik.
Oké. Okay. Ze kon zich 10 jaar voorbereiden.
Ja, ze zaten misschien naast. Ze zaten ook naast Final Fantasy 15. En die is ook 10 jaar in ontwikkeling geweest. Of in ieder geval heel lang. Yeah. Maar ik heb hem vorige week aangeschaft nadat prijsdrop aangekondigd was. Ik heb volgens mij aangeschaft voor €35. En dat vond ik een goede prijs. En ik was ook begin van de week een aantal dagen ziek. Dus. Ik heb meteen een paar sessies kunnen doen.
Is het een lange game?
Nee, ik ben er in totaal ongeveer 12 uur mee bezig geweest.
Oké, dat is niet zo lang.
Nee,
maar zeker voor een game die 10 jaar in ontwikkeling is.
Ja.
Het is geen Final Fantasy waar 400 uur makkelijk.
Nee, daar zit inderdaad veel meer content in. Maar je speelt in de game een jongen. Eigenlijk is de naam onbekend. En doet er ook eigenlijk niet toe. Die wordt wakker naast een soort van legendarisch beest. Het is een soort grote kat-achtige griffioen.
Ja.
En dat is in deze game de artificial intelligence. Die kun je niet besturen, maar die moet je eigenlijk aansturen. En,
ik moet steeds denken aan een Neverending Story, dat beest, als ik hem zie.
Ja, dat zit ook wel enige vergelijking in, inderdaad. Ik moet steeds denken aan mijn eigen kat. En dat is niet alleen omdat het... omdat hij er erg op lijkt qua uiterlijk, maar ook gewoon zijn, zoals hij geanimeerd is en geprogrammeerd. Ik heb me meerdere keren afgevraagd van hoe hebben ze dit in vredesnaam geprogrammeerd.
De beweging of de AI? De
beweging en inderdaad ook de intelligentie van het beest.
Okay.
Want je moet dus gebruik maken van elkaar om door die levels heen te komen. Dus eigenlijk is het een soort van optelsom van de vorige twee games. Hij heeft er toch wel een duidelijk thema lopen. En je... Nou, je wordt in ieder geval... Je wordt onderdeel van die wereld. Je wordt er helemaal in gezogen. Mm. En
immersive game.
Ja.
En dan komt er die kat.
Ja, absoluut.
Zo'n kat lijkt.
Ja, nou inderdaad. Ik heb sowieso met mijn eigen kat ook wel een redelijk moeilijke band. En je merkt ook...
Ben, wil je erover vertellen?
Nou, nee hoor. Dat is niet zo heel interessant. Maar je merkt ook in het begin van die game dat beest niet naar je luistert. Je moet ook echt je moeite doen om hem te laten doen wat je wil.
Net als die controle van dat paard dus.
Ja, min of meer. Nou, mijn dochter van 4, dat is ook een grote pre voor dit game, voor deze game. Is dat, ik kon dit gewoon samen met mijn dochter spelen. En een van de mooiste momenten was toch, op een gegeven moment zitten we ergens in een level en ik zit vast. En ik kan niet verder. En mijn dochter van 4, die geeft het advies om eens te roepen aan het beest. Wat in een ergens anders was. Dat vond ik... best een mooie ervaring om te zien dat, want daar had ik zelf nog niet eens bij stilgestaan, dat ik dat misschien met een audio cue dat beest weer naar me toe kon, zodat ik weer verder kon in de game. Dus, ja. Nou, uiteindelijk ben ik er dus ongeveer 12 uur mee bezig geweest en dit is gewoon een geweldige ervaring geweest.
Maar het is een game als geen andere game, zeg je eigenlijk, qua
nee.
Beleving.
Nee.
Maar wat was specifiek wat jij zo goed aan vond? Is dat de mix van de bediening of het verhaal of de verrassingselementen misschien die erin zaten zonder te spoileren of wat?
Nou, sowieso...
Of omdat het immersive is?
Omdat er niks te veel in die game zit, hebben ze zich enorm kunnen focussen op de zaken die er wel in zitten. Met als gevolg dat het gewoon heel goed is. Het zijn ongelooflijk mooie levels. En met name de belichting is echt prachtig gemaakt. Er zit ook een fantastische flow in de game. Qua emotionele beats, zeg maar. De goede muziek op de juiste momenten ingezet.
Yeah.
Dit is ontzettend gedetailleerd. Er kruipen beestjes over de grond. De bomen ritselen. De afbrekende stukken van gebouwen. Tricosferen. Nou, dat beest heeft veren. Die bewegen eigenlijk de hele game zoals het zou moeten. Uncharted 4 is misschien een beetje de benchmark voor hoe games er tegenwoordig uit zouden moeten zien.
Ja. Die ken je wel, hè, Bas?
Nee. Maar The Last Guardian heeft gewoon een heel eigen stijl. En ik kan het nu natuurlijk heel moeilijk proberen over te brengen. Maar ik zou dan zeggen, ja, kijk, daar is een trailer van of zo van de game. Ja. En het sobere verhaal en voornamelijk de uiteindelijke band die je met Trico, met dat beest opbouwt. Dat is gewoon een unieke ervaring die ik nergens in een game ooit gevonden heb. Behalve in zijn vorige games.
Ja, dus
en daarnaast is het ook nog een erg sterk slotakkoord van het hele verhaal. Dus,
ja, en je kan hem spelen op de PS4?
PlayStation 4, ja.
Maar niet op de 3?
Nee.
Terwijl toen de ontwikkeling begon had je misschien nog wel PlayStation 2.
Ja, dat sowieso. En volgens mij is op een gegeven moment, misschien is dat ook wel de reden geweest dat het zo lang in ontwikkeling is geweest. Dat die overstap van PlayStation 3 naar PlayStation 4 gemaakt moest worden. En, Maar ik heb er erg van genoten. En, mijn dochter
is
ook.
Is het ook een game die je nog een keer zou willen spelen? Of is het daarvoor dan de show er al af?
Nou, dit zijn geen games die je speelt om de trofies of de achievements. Dit is gewoon een redelijk unieke ervaring. En als je het één keer weet, nou, het is eigenlijk net als een goed boek. Je kan het absoluut nog meerdere keren spelen. En daar ook andere dingen dan weer in vinden. Maar,
ja, of een goede film of een boekje. Ja. Ja. Ja, dat is altijd wel... dat vind ik mooi van games. Dat het ook... En ik denk dat Shadow of the Colossus, ik heb daar zelf een haat-liefde verhouding mee. Ik herken de kwaliteit die game heeft. En je merkt ook aan de cult following die game heeft. Ik kan er zelf niet zo heel veel mee. Maar wat het zegt, is dat games eigenlijk ook zo'n kunstvorm zijn. Of tot kunstvorm kunnen verheven worden.
Ja, absoluut.
En nu wacht ik dat Bas iets gaat zeggen. Dat, hij denkt,
dat zou heel veel kunnen.
Ja, nee, ik weet niet of je het met me eens kan zijn. Maar ik hoor Ben net een paar dingen zeggen die letterlijk een brug zijn naar bijvoorbeeld de stijl. Je zegt net, over die game zeg je... Of Ben en Bas, lastig.
Ja, heel lastig.
Je zei net, er zit niets te veel in.
Nee, precies.
Ik ken die game niet hoor, maar wat je zegt over die Japanse somberheid en zo, dat...
Nou, daar is die game echt helemaal van, niet van doordrenkt, maar... Mm-hmm. Dat is een absoluut goed voorbeeld van hoe die... die kunst, want ik zie het ook gewoon echt als kunst. Het is gewoon een kunstwerk wat je aan het spelen bent. En helemaal The Last Guardian, dat is gewoon een... absoluut meesterwerk van... ik denk dat het ook een soort van... culminatie is van al zijn werk... tot op dat moment. Je kan ook zien dat er gewoon onnoemelijk veel liefde en aandacht... in het spel zit. Mm-hmm. Dus ja, dan zijn dat 12 uren... die ik graag besteed aan... zo'n activiteit.
Ja. En heeft hij zijn vierde game al aangekondigd? Had ik er 20 jaar over doen?
Nou, ik had ergens gelezen dat hij... hij vond Half-Life 2 wel cool... dus dan wou je wel een first-person shooter gaan maken. Ja,
dat is helemaal de andere kant al, toch?
Ja, ja, misschien dat hij na deze trilogie dan toch een andere kant op wil. Maar ik hou dat zeker nauwlettend in de gaten, wat er uit zijn koker komt.
Ja, hey, leuk. Ik heb van jou, Ico en Shadow of the Colossus. En Shadow of the Colossus heb ik uit grote frustratie weggelegd nadat ik het eerste Colossus niet eens kon verslaan. En toen heb jij gezegd, toen wou ik hem teruggeven, dan zeg je... Nee, hou nog maar even. Er komt een moment.
Ja, ja, misschien wel.
Dan ga je het snappen en dan ga je het nog een keer proberen. Het moment is nog niet gekomen, maar dit zet me wel weer aan het denken. Dan denk ik, misschien moet ik hem gewoon nog een keer proberen.
Het is ook geen gemakkelijke game, inderdaad. Het is ook een game waar je moeite voor moet doen. En,
geeft dat ook meer voldoening bij jou aan het einde?
Ja, absoluut. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n gamer in de zin van... deze game is eigenlijk gewoon een verhaal. Ik hou het meest van de... verhalen, games. En daar is dit gewoon een heel goed voorbeeld van.
Ja. Dan, ik heb al jaren geen game meer gekocht of gespeeld. Maar moet dan denken aan verhalen games zoals in Myst, zeg maar, zoiets.
Ja, ja. Daar staat eigenlijk ook het verhaal op een veel prominentere plek dan bijvoorbeeld de doelen of de targets die je daar moet halen.
Dus ja, echt die beleving van het spel, zeg maar, staat voorop eigenlijk.
Ja.
Boven makkelijk te consumeren en te zieren.
Precies. Ik speel ook eigenlijk heel vaak spellen niet uit. Omdat het gewoon... vaak zit er geen... meestal omdat mijn aandachtspannen het dan opgeeft. Of omdat het verhaal gewoon niet interessant genoeg is.
Oké. Okay.
Maar ja, dat... ik weet niet of dat...
Maar word jij enthousiast hiervan, Bas? Want je bent kunstliefhebber... Ben doet er een betoog voor dat we eigenlijk dat hij zegt dit is een kunstwerk dat je kan spelen.
Ja, ja, ja.
Denk jij dan van nou, dat is een keer.
Nou, als over films ging misschien wel, maar ik heb gewoon geen tijd om ook nog te gaan gamen erbij.
Dat snap ik.
Nou, daarom vind ik jullie podcast zo interessant.
Hoe bedoel je?
Nou ja, jullie raken vaak in de podcast weer interesses die ik wel heb, maar waar ik gewoon geen tijd heb.
Precies, ja. Ik vind het altijd heel leuk om allemaal te horen wat er gebeurt in die gamewereld, maar.
Ja.
De laatste spelcomputer die ik had was een PlayStation 2 en daar heb ik maar 2 games of zo van gehad.
Ico en Shadow of the Colossus. Nee, goed. Nee, leuk Ben. Ik had ook veel over die game al gehoord, maar het is leuk om het te horen van iemand die hem uitgespeeld heeft en die ook kent wat de achtergrond is van de game en de maken van de game. Dus dat vond ik erg interessant. En misschien ga ik mezelf ook nog wel spelen. Misschien zijn er wel luisteraars die nu zeggen... Ja, dat was een leuk verhaal, ik ga me spelen. Laat ons maar weten wat jij ervan vindt dan. Maar jij zei net, met films zou je dat wel hebben, Bas. Als Ben een betoog zou
Ja, als Ben het tipt, dan is het vaak een goede film. Want hij heeft alleen maar gezegd dat ik Garden State een keer moest kijken. En dat vond ik een gigantische goede film.
Garden State?
Dus okay, sinds die geloof ik alles wat Ben zegt. Dus,
Okay.
Oh, zo kom je bij die Shins, of niet? Maar
heb ik vanochtend de soundtrack nog van aangehaald. Eerlijk waar.
Mensen, dit is niet waar. Is dit echt waar?
Nee, okay. Het is echt waar.
Klein wereldje. Maar we gaan niet over Garden State hebben, want we gaan dan een laatste onderwerp voor vandaag, denk ik. En dat is ook wel iets dat je kan kijken. En daar kwam je ook mee, of niet bij?
Okay, ja. Dat is ook inderdaad een Netflix docu.
Netflix, Bart, daar ga
je. Heb je geen Netflix aan?
Nee, ik heb geen Netflix.
Oké.
Je mag mijn account al hebben,
hoor. Ja, of anders dan heb ik nog wel een... Maar volgens mij 2 weken geleden kwam dat ergens naar boven drijven in een of andere subreddit. Dat was een trailer van de Barkley Marathons. En toen had ik net het verhaal gehoord van Jan over Phil Knight, over Shoe Dog, hardlopen. Ja.
Wat een bruggetje, mensen. Heerlijk.
En ik heb in de familie ook nog wel wat hardlopers.
Ben je zo ook hardlopen?
Even in de kenniskring. Nee, absoluut niet. Af en toe, maar ik hou me toch liever bij basketbal.
Oh ja.
Dus ik denk, ja, daar ga ik wel even voor zitten dan. En de Barkley Marathons, dat is een marathon in Tennessee, in Amerika. Die is in 1985 is dat parcours uitgedacht door Raw Dog en Lazarus Lake.
Dat zal niet zijn doopnaam zijn.
Nee, maar volgens mij wordt dat in die docu ook niet helemaal duidelijk of wat dan zijn echte naam is. Maar het zijn twee gasten die eigenlijk zijn blijven hangen in de marathongekte van de jaren 70. En je ziet in die docu ook, ze geven elkaar een beetje de schuld van het bedenken van die marathon.
Okay, dat wordt wel interessant. Ze geven elkaar de schuld van het bedenken van de marathon die ze elk jaar organiseren.
Ja.
Okay.
Het is in een onherbergzaam gebied in Tennessee. Ten tijde dat de docu opgenomen is in 2012, waren er ook maar 10 finishers van, in totaal.
Van de hoeveel starters?
Van de, volgens mij, elk jaar starten er 40 deelnemers, waarvan 5 internationale. Dus ja, reken maar uit.
Oké. Okay.
Dat zijn zeer weinig finishers. Ze hebben het bedacht op basis van... een ontsnapping van James Earl Ray. Die heeft in 1969 Martin Luther King vermoord.
Uh-huh.
En die is in...
Het is anders als James Earl Jones, hè? Maar,
Ja. Die is toen 54 uur vermist geweest.
Oké. Okay.
En die is uiteindelijk gepakt op 8 mijl van de gevangenis. Dus dat is een kilometer of 13. En die twee gasten zeiden tegen elkaar van in 55 uur kunnen wij wel 100 mijl overbruggen.
Aha,
dus zo is eigenlijk die marathon
ontstaan. Oké, okay. Dus het is een 55 mijls marathon?
Een 100 mijls marathon.
100 mijl?
Ja. Het is, wat is dat, 200 kilometer?
Nee, 160 kilometer is dat. Of nee, wacht even, sorry. 100 mijl is 160 kilometer.
Ja. Even kijken, die... je hebt dus elk jaar 40 deelnemers. En dat sollicitatieproces, dat is echt een geheim proces. Sluier door mysterie. Je moet ook examen doen en een verslag schrijven. Want er zijn natuurlijk maar 40 deelnemers.
40 plekken. En, het is zeker een cultstatus waarbij er honderden aan
zijn. Ja. Dus het,
maar het is een ultraloop dus.
Ja. Een ultraloop is als het langer is 45 kilometer.
Oh, ik bedoel gewoon dat de knotsgekke mensen meedoen.
Ja, dat is een ultraloop. Maar het toegangsgeld is $1.60.
Wat is dit nog allemaal weer?
En een nummerbord uit je homestate, of in ieder geval uit het land van herkomst.
Ja.
En je moet elk jaar een kledingstuk betalen. En dat is dan maar net wat de organisator Lazarus Lake nodig heeft. Dus het kan een wit shirt zijn of een paar sokken.
Ja, en
als je toegelaten bent, dan krijg je ook een condoliaanse brief. Sorry to inform you, you've been accepted to run the Barkley.
Het is wel wat voor een van onze luisteraars, geloof ik.
Ja, ik denk het ook. Ja, die zal nu wel...
Het is afgehaakt is naar YouTube.
Ja, het is absoluut echt gekke werk.
Maar, wacht even, ik heb heel veel vragen nu. Wacht even. Maar ze doen bewust moeite dan om... Is het parcours elk jaar hetzelfde?
Ja, het wijzigt wel iets af en toe. Het parcours is dus elk jaar...
De lengte, maar ik bedoel gewoon het parcours zelf. De waar ze langs moeten lopen.
Ja, dat is...
En nog steeds is het dan zeg maar voor mensen ontrainbaar? Of?
Ja, omdat het gewoon zo onherbergzaam, oh, ja. Of nou, het is niet super onherbergzaam, maar het is gewoon, het zijn 5 loops van 20 mijl.
Ja.
Het is dan 20 mijl op papier, wordt ook gezegd in die docu. Eigenlijk is het ongeveer 26 mijl.
Oh man.
Dus je hebt toch 5 keer 26 mijl die je af moet leggen. Ja, en dan 3 loops, als je die complete, dan is dan een fun run, noemen ze dat. En 5 loops is dan een complete Barkley. En dat is dus,
Waar komt de naam Barkley vandaan? Is dat ook nog iets?
Nou, dat wordt wel beantwoord in de documentaire, maar dat wou ik eigenlijk gewoon even achterwege laten.
Oh, oké.
Dat is misschien leuk voor de...
Ik ga hem kijken, maar dan kom ik er wel achter.
Maar elke loop is dus ook 3,5 kilometer bergop en bergaf. Dus, en dat doe je dan... Dus het is ongeveer het equivalent van 2 keer de Mount Everest op en neer.
Wauw. Wat? 2 keer de Mount Everest op en neer?
Ja.
Dat is echt sick.
Je hebt geen markeringen verder, ook geen hulpposten. Ze zetten af en toe wel... bepaalde posten water, maar als het dan echt koud is, dan zijn het gewoon blokken. blokken ijs.
Ze doen echt bewust moeite, heb ik het idee, om het zo moeilijk mogelijk te maken.
Nou, niet zozeer om het zo moeilijk mogelijk te maken, maar gewoon, ze doen geen moeite om het makkelijker te maken. Ja,
dat zal ik. Maar,
Je kan dus, je hebt wel iets van markeringen, want je hebt dus, langs de route heb je 11 of 12 of 13 boeken. En daar moet je dan de pagina uitscheuren wat je startnummer is.
Dus
dan uiteindelijk kom je met een twaalftal uitgescheurde bladzijtjes kom je weer terug bij het startpunt.
Elfstedentocht-achtige.
En die boeken die hebben ook, niet alleen die boeken, maar de plekken. Het is allemaal niet echt in kaart gebracht. Dus, het is wel in kaart gebracht, maar de plekken hebben ook namen als de Pillars of Doom en de Quitter's Road.
Ja.
De Testicle Spectacle heb ik hier opgeschreven. Dat wordt ook uitgelegd in de docu trouwens.
Ja.
En je loopt ook onder de gevangenis door, waar dus uiteindelijk, waar in eerste instantie James Earl Ray toen ontsnapt is. Dat is ook een actieve gevangenis.
Word je aangemoedigd door de gevangenis leden.
En vrijdag wordt dan het parcours uitgedeeld en dan heb je een window van 12 uur waarbinnen er dus gestart kan worden. En dan blaast hij op een of andere toeter en dan...
Maar is dat parcours geheim? Want je zegt het wordt uitgedeeld.
Ja, dus dat wordt niet. Dat wijzigt dus wel zo elk jaar dat je niet van tevoren weet waar je langs moet. En dan het startschot is eigenlijk die gozer die een peuk aansteekt. Nou, die docu die volgt aan de 2012 editie.
Ja.
En de enige finisher in 2011 was Brad Mon. En die komt dan terug in 2012 om nog een keer te finishen. Dan wil hij ook meteen een record zetten. Dus dat is eigenlijk de rode draad door de hele documentaire.
Oké, ze volgen hem.
Ja, en ik ga dat ook voor de rest niet spoilen, want je moet gewoon die documentaire kijken.
Maar wat was zijn record? Wat is de tijd dat mensen...
De limiet is volgens mij 60 uur.
Oké.
En hij loopt hem dan... het record stond op 55 uur of zo.
Wow.
Dus die marge is ook nog vrij klein.
Ja, maar ik vind het bizar als je vertelt, je is 5 keer 26 mijl in 55, dat is echt crazy.
Ja, dat zijn dus echt die ultra marathoners.
Maar je had net over die condoleance brief, maar is er als iemand overleden bij zo'n race?
Nee.
Ja, want dan is de funder misschien ook gauw al als dat gebeurt. Maar.
Nee, er is wel iemand die heeft het langzaamste record op zijn naam staan. Die heeft 32 uur over 2 mijl gedaan en zo. is dus, Maar die deelnemers, het zijn ook gewoon super gefocuste mensen die zo'n mogelijkheid aan aangrijpen.
Ja, zijn professionele hardlopers. Zijn niet,
absoluut. Nee. Ja, dat doet er volgens mij.
Maar is het ook een big sponsor ding? Of
absoluut.
Niet,
niks van het alles. Het is gewoon echt een.
Een beetje grassroots.
En dat is ook altijd zo gebleven. En dat is ook misschien niet zo. Misschien moet ik er hier zelfs helemaal niet. Die documentaire staat op Netflix. Dus. Maar je krijgt enorm respect voor die deelnemers. Want je ziet ze gewoon tijdens die documentaire zie je ze gewoon aftakelen. Omdat ze gewoon echt de limieten van hun eigen kunnen opzoeken.
Ja.
Het zijn ook vaak wel hele succesvolle mensen die bijvoorbeeld op andere vakgebieden ook in hun leven super succesvol zijn.
Mm-hmm.
En het is gewoon docu met diepe dalen en hoog topper.
Lekker.
Aan het eind wordt het ook nog super spannend.
Oké, ook nog.
Super spannend. Het wordt echt gewoon een...
De vraag... Want
die Brad Mann, die is dan uiteindelijk niet de enige die aan de vijfde loop begint.
Oké. Hij moet met iemand anders competen.
Ja.
Nou, spannend. Ik ga hem kijken. Ik zou normaal gesproken vragen, waarom moeten we hem kijken? Want dat heb je net volgens mij al verteld. Want het klinkt hartstikke leuk. Het klinkt sowieso als een heel bijzonder event. Maar ook dan hoe ze het verhaal willen vertellen rondom iemand die hem voor de tweede keer wil doen. Ik word er enthousiast van. Wat denk je, Bas? Je gaat ook Netflix aanschaffen. Eerste maand gratis.
Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Maar lijkt me wel een interessant ook in ieder geval.
Hey, leuk. Een
bijzondere, bizarre race.
Ja.
Red race-achtig, ja.
Red race? Ja. Oké. Nee, leuk. Bedankt voor die tip, Ben.
Ja.
Hey, hadden we nog andere onderwerpen? Want volgens mij zijn we aan het einde van het lijstje. Had jij nog wat, Bas?
Ik denk dat we ook aardig aan de tijd zitten nu.
Ik denk... ruim een uur.
Gaat de goede kant op.
Dus... Dus moeten we geen onderwerpen meer? Dan gaan we afronden, toch?
Nee, we gaan afronden. Ik denk, wat gaan we de volgende keer doen? Hebben we daarover nagedacht?
Nee, dat komt vast wel goed.
Ja?
Dat komt altijd goed.
Nou, over 2 weken zijn we in ieder geval weer. Vergeet ons niet.
Of 3.
Maar... Ja, precies. 2, 3 weken ligt er aan of Jan weer op vakantie gaat. Die is
ik ga niet op vakantie, ik moet er nu voor...
Oh, nu voor werk. Dat is ook vakantie. Goed.
Ups. Ik keer daarvoor zat jij in Parijs, hè? Dus,
Ik keer daarvoor...
Ja, maar dat maakt van niet uit. Ga verder, Bas.
Oké.
Moest je ook naar museums toe en zo. Scheulen en schokken. Maar...
Ja.
Ja.
Vergeet ons niet te volgen op social media. We gaan even een mooi verhaaltje erbij tikken voor deze podcast.
Ja, ik vond het hartstikke leuk om een keer te gast te
zijn.
Eerste van velen, hoop ik.
Nou, je bent inderdaad bij de spits af, maar ik vond het hartstikke leuk. Want je brengt ook weer frisse nieuwe dingen mee. En niet dat wij nogal zo uitgekakt waren, denk ik.
Nee, absoluut niet.
Maar ik vond het leuk. Het geeft ook een andere dynamiek aan het gesprek. Dus, ik
hoop dat er meerdere volgen.
Ja. Nou, wie wil hem afsluiten? Ik geef hem onze gast. Is dat goed, Bas?
Ja hoor.
Ben, jij mag hem afsluiten.
Nou, tot de volgende keer.
Hoi.